is Op weg met de Bijbel, een podcast van TWR.
Fijn dat je luistert naar Op weg met de Bijbel. Mijn naam is Harmen Niemeyer, ik ben directeur van MIGA Nederland, een netwerk van christenen die zoeken naar gerechtigheid en gerechtigheid willen doen in hun dagelijks leven. Aankomende zondag is het de MIGA Zondag en daarom deel ik deze week een aantal overdenkingen om hier naartoe te leven. De MIGA Zondag is een speciale themazondag over gerechtigheid, waaraan jaarlijks wereldwijd duizenden kerken meedoen. Het valt elk jaar op de zondag die het dichtst bij de Wereldarmoededag valt. Dit jaar is dat 15 oktober. In Nederland gaat de MIGA-zondag over klimaatrechtvaardigheid. Op de website www.migazondag.nl vind je kant-en-klaar kerkenpakket, waar je als predikant, band, jeugdleiding enzovoorts kunt putten voor inspiratie om met het thema aan de slag te gaan. De titel van dit jaar is Thuis op plaatsen zonder hoop. Dit is een zinsdeel uit een van de nieuwe nummers van Schrijvers voor Gerechtigheid. In het lied vraagt God aan ons hoe lang het nog duurt voordat wij zijn op die plaatsen zonder hoop. Daar waar de allerarmsten wonen en waar zij lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Als het gaat over de combinatie gerechtigheid en klimaat, dan gaat het vaak over zogezegd ecologische gerechtigheid. Maar de klimaatcrisis heeft ook gevolgen voor mensen en dus raakt het aan sociale gerechtigheid. Doordat de leefomgeving van mensen verandert, denk aan natuurrampen, mislukte oogsten door droogte en temperaturen van meer dan 50 graden, ontstaan er steeds meer plaatsen zonder hoop. Plaatsen die onleefbaar worden, waardoor mensen er niet meer kunnen blijven. En daarom is het belangrijk dat we ook gaan kijken naar de klimaatcrisis in termen van sociale gerechtigheid. En niet alleen vanuit een ecologisch perspectief. Goed, ik neem je deze week graag mee in de vragen die hierbij komen kijken. En vooral de vraag, waarom is de klimaatcrisis nou eigenlijk een thema voor kerken om zich mee bezig te houden? En hoe kunnen we met dit thema op weg met de Bijbel? Maar allereerst, misschien roept het woord klimaat of klimaatcrisis direct weerstand bij je op. Dat kan ik mij voorstellen. Het is een beladen thema. Maar juist door erover in gesprek te gaan, kunnen we proberen om elkaar te begrijpen en te vinden. Misschien is het om te beginnen met het feit dat klimaatverandering niet alleen raakt aan plekken ver weg, maar ook heel concreet aan ons eigen leven. Klimaatverandering staat in verband met alle dingen waar we van houden en waar we mee bezig zijn. Houd je bijvoorbeeld van skiën? Nou, dan heb je vast al gemerkt dat het invloed heeft op jouw mogelijkheden om nog op wintersport te gaan. Woon je onder het zeeniveau, bijvoorbeeld in Gouda, dan zou het zomaar kunnen dat je woonplaats in de toekomst onder water komt te staan. Dan heb je kinderen of kleinkinderen, dan gun je hem of haar waarschijnlijk een hele veilige toekomst. Ik wil je kort even meenemen in wat feiten over klimaatverandering. Ik merk dat het mij heel erg heeft geholpen om wat meer inzicht te krijgen. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de 1,5 graad opwarmingsgrens en dat we daar niet overheen moeten gaan. Daar hebben we allemaal afspraken over gemaakt, daar wil ik je niet mee vermoeien. Maar zo'n getal, 1,5 graad, blijft nog best abstract. Als je de wereldwijde temperatuur meer dan 1,5 graad stijgt, wordt het leven op aarde heel onaangenaam. We merken het nu al met de overstromingen in Limburg een paar jaar geleden, of met de extreme hitte afgelopen zomer. De eerste 2 dagen gaat iedereen lekker naar het strand, maar daarna wordt het al snel vervelend. Herinner je bijvoorbeeld nog de 40 dagen droogte in mei en juni? Eerst slapeloze nachten en verdroogde parken. En daarna hoor je ook over drinkwaterschaarste, voedseltekorten en zelfs hogere sterftecijfers. Nou, met 2 graden opwarming wordt het nog extremer. Wat klimaatverandering typeert is dat als het echt warm wordt, het dan ook direct extremer warm wordt of extremer droog wordt. Bij 2 graden opwarming stijgt de zeespiegel 50 centimeter. En dat klinkt misschien niet zo spannend, maar het betekent voor meer dan 10 miljoen mensen dat ze hun huis en haard moeten verlaten om nog veilig te kunnen leven. Hoe we leven en ons land inrichten is van generatie op generatie afgestemd op het klimaat. Als het klimaat verandert, kunnen we niet meer op dezelfde manier doorgaan en moeten we ons aanpassen. Hoe meer het klimaat verandert, hoe meer we ons moeten aanpassen. En dit geldt vooral voor mensen wereldwijd. Omdat klimaatverandering geleidelijk gaat, merken we niet alle gevolgen nu al. Maar die gevolgen komen er wel. Nederland moet zich bijvoorbeeld aanpassen aan de stijgende zeespiegel extremere buien, vaker hitte en droogte en laag water in de rivieren in de zomer en vaker hoogwater in de rivieren in de winter. Maar ook krijgen we mogelijk te maken met meer mensen die vluchten uit andere landen omdat ze door klimaatverandering wonen op plaatsen die onleefbaar zijn geworden. De balans die God zo prachtig heeft geschapen, brengen wij door onze levensstijl uit balans. En het meest onrechtvaardige is dat mensen die het minst hebben bijgedragen aan deze zogezegde disbalans, er het meest last van hebben. Je ziet dit nu bijvoorbeeld ook al op plekken rondom de Evenaar. Voor deze Migrazondag heeft een dominee uit Rwanda een overdenking geschreven, waar hij met eigen ogen al de gevolgen van de verandering van klimaat ziet. Hij ziet de droogte, het mislukken van de oogst. We gaan uit de Bijbel lezen. Ik ben erachter gekomen dat de psalmen steeds weer spreken van hoe betrokken God is bij zijn schepping. Daarom wil ik vandaag als aftrap van deze week beginnen met het lezen van een aantal psalmen met jullie. Bijvoorbeeld in psalm 36 vers 6 staat: Heer, u bent de redder van mens en dier. Psalm 65 spreekt van Gods zorg voor de schepping. Ik lees vers 10 en vers 11. U zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar. Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren. Zo bewerkt u het. U doordrenkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. En in Psalm 24 vers 1 staat: Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Als ik dat lees, merk ik dat ik me op mijn plek gezet voel. Van God is de aarde, niet van ons mensen. Het land, de mensen, de dieren, de minuscule bacteriën, tot en met de gigantische oceanen. Alles wat leeft is van Hem. Ik citeer Psalm 50. Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Door de jaren heen hebben christenen soms geleerd dat de aarde en haar grondstoffen, de planten en dieren, slechts door God geschapen waren voor mensen om daarvan te genieten. Maar uit allerlei teksten in de Bijbel blijkt dat wij niet de eigenaar zijn, maar God altijd de eigenaar blijft. Wel heeft Hij de mensen verantwoordelijkheid gegeven om voor haar te zorgen. Je hebt vast wel eens van de term rentmeester gehoord. Dat is een mooi beeld om te laten zien hoe we de aarde in bruikleen hebben gekregen van de eigenaar, van God dus. En dat we aan Hem verantwoording moeten afleggen. We zijn dus verantwoordelijk voor hoe we met de aarde en haar schepselen omgaan. Maar misschien is de term rentmeester echter niet de meest geschikte term om te gebruiken. Omdat het de indruk kan wekken dat we een ding beheren. Iets wat levenloos en gevoelloos is. Dat is natuurlijk niet zo. God heeft een verbazingwekkende wereld geschapen, vol met pracht en praal. Een wereld die bruist van het leven en vol zit met relaties en verbindingen. Deze complexe, kloppende, levende, neurende realiteit is meer dan iets wat wij simpelweg beheren. Veel meer. Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato Si dat we een ecologische bekering nodig hebben. Omdat, ik citeer, wij zijn opgegroeid met het idee dat wij eigenaar en heer waren van de aarde. Bevoegd om haar, zogezegd, te plunderen. Het geweld dat in de door de zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de lucht en de levende wezens gewaar worden. Ik citeer nog enkele zinnen uit Laudato Si. Wij moeten erkennen dat wij, christenen, niet altijd de rijkdom die God de kerk heeft geschonken, hebben vergaard en vrucht hebben laten dragen. En de ecologische crisis vormt een oproep tot diepgaande innerlijke bekering. En tot slot. Er bestaan niet twee afzonderlijke crises. Een milieucrisis en een maatschappelijke crisis. Maar een complexe sociale en ecologische crisis. De richtlijnen voor een oplossing vragen om een integrale benadering om de armoede te bestrijden, uitgesloten mensen van hun waardigheid terug te geven en tegelijkertijd voor de natuur te zorgen. Dit laatste citaat doet me weer denken aan het nummer Dan bent u met ons van Schrijvers voor Gerechtigheid. Hoe lang nog vraagt u aan ons hoe lang het nog duurt? Dit raakt me toen ik het voor het eerst hoorde en eigenlijk ook alle keren daarna. Omdat de hoe lang nog vraag wordt omgedraaid. Vaak vragen wij aan God hoe lang het lijden van de wereld nog duurt. Maar in dit lied vraagt God het aan ons. Hebben wij niet als christenen de opdracht gekregen om oog te hebben voor kwetsbare mensen die lijden onder armoede en onrecht? En we kunnen ons afvragen, wat is gerechtigheid nu de aarde steeds verder opwarmt? Steeds vaker mensen klimaatrampen met hun leven bekopen, bijvoorbeeld vanwege een hongersnood of overstroming? Of doordat ze zich genoodzaakt voelen om hun huis te verlaten op zoek naar een beter leven? Veel mensen worden op deze manier slachtoffer van mensenhandel, moderne slavernij, prostitutie, of ze verdrinken op hun overtocht op de Middellandse Zee. Dit raakt allemaal aan sociaal onrecht, omdat er sprake is van ongelijkheid en onderdrukking. Arme landen en mensen in arme landen hebben vaak te weinig middelen om na natuurrampen te herstellen of zich voor te bereiden op extreem weer en zeespiegelstijging. Ik geloof dat we als christenen geroepen zijn om onrecht onder ogen te komen en hierop te reageren. We mogen ons uitspreken tegen beleid van overheden, de grote impact van vervuilende bedrijven en onrecht in abstracte handelssystemen. Maar laten we daarnaast ook zelf in de spiegel kijken. Misschien wist je het al, maar gemiddeld verbruiken we in Nederland 3,5 aardbol per jaar. Dat betekent dat we in één jaar eigenlijk zoveel opgebruiken dat we 3,5 aardbol nodig hebben. En dat betekent dus dat we niet leven binnen de planetaire grenzen die God aan ons gegeven heeft. En dit blijft niet zonder gevolgen. De rekening moet hoe dan ook worden betaald. En dit gebeurt meestal door de mensen in arme landen en anders wel door de toekomstige generaties. Hoe rijmen we dit met onze Bijbelse opdracht om onze naasten lief te hebben als onszelf? Ik vind dat een lastige vraag. Maar ik vind, omdat die lastig is, moeten we hem niet uit de weg gaan. Ik deel daarom alvast 3 tips waar je praktisch mee aan de slag kunt gaan. Allereerst, verdiep je in het idee van zogezegd consuminderen. Waar kan jij je consumptie verminderen? Denk bijvoorbeeld aan gebruik van tweedehands spullen, een vakantiebestemming in eigen land of iemand een persoonlijk cadeau geven zonder iets nieuws te kopen. De tweede tip is dat we met ons geld kunnen laten zien wat we belangrijk vinden. Je kunt bijvoorbeeld aan een goed doel geven, fairtrade producten kopen, overstappen op een bank en op verzekeraars die in duurzame projecten investeren. Informatie hierover vind je op www.eerlijkegeldwijzer.nl. En de laatste tip is om op zoek te gaan naar duurzame initiatieven in jouw buurt. Wat kun jij betekenen in tijd, geld of gebed, zodat het jouw lokale gemeenschap ten goede komt? De rest van de week gaan de overdenkingen verder op het thema van de Migazondag van dit jaar. Om vandaag de overdenking af te sluiten, wil ik de woorden delen van Bono, de leadzanger van de Ierse band U2. Op deze woorden is het themalied Dan bent u met ons van de Migazondag gebaseerd. Hij zei het volgende. God woont bij de armen. God is in de sloppenwijken, in de kartonnen dozen waar de armen doen alsof ze een huis hebben. God is daar waar kansen verloren gaan en levens worden verwoest. God is bij de moeder die haar kind heeft besmet met een virus dat hen beiden het leven zou kosten. God is onder het puin in de kreten die we in oorlogstijd horen. God, mijn vrienden, is met de armen. En God is met ons als wij met hen zijn.